grond- en beeldkwaliteitsplan. Wie heeft daar in eerste instantie nog aanvullende vragen over? Voor de beeldvorming. Meneer Ramaker van Gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, we hebben wel een aantal vragen. We hebben nog steeds de presentatie, en ik moet zeggen de mooie presentatie van het beoogde plan van de avond in de trefgoede, nou op het netvlies. Daar was toen niks mis mee, met die mooie geveltjes, kan ik me nog herinneren. Maar de tijden veranderden snel. En denk maar aan de economische recessie, toen groeiden de bomen nog tot in de hemel. En in het voorstel staat onder punt 4 dat we geen exploitatieplan hoeven vast te stellen. Nou, gezien dit gegeven doet het voorstel vermoeden dat we geen financieel risico lopen. Nou, dat is me wel helder, als ik het lees, en duidelijk, dat de verdere uitwerking en de financiële risico's bij de ontwikkelaar liggen. Dat is mooi, maar wat gebeurt er als de ontwikkelaar de stekker eruit trekt? Dat is de eerste vraag aan de wethouder. En dat het dus financieel niet meer te dekken is. Onze vraag is dat de gemeente dan toch zeker een risico loopt, of blijven we dan zitten in een bouwput, het mooiste punt van Dalfsen, het mooiste aangezicht van Dalfsen. En een simpele fractievraag was, en zeer praktisch, die bij ons boven kwam drijven, is, hoe lang zitten we in die bouwstraatfase, met al die problemen van dien, ook verkeerstechnisch, de buslijn en noem maar op. Dus veel praktische vragen hebben we nog wel, en die uiteindelijk, als het mogelijk tegen zit, de gemeente toch geld gaan kosten. En als ik ongelijk heb, dan hoor ik dat ook graag. Maar ik heb mevrouw Lindehovies mijn huiswerk aardig goed gedaan, dus ik ben aardig op de hoogte van het dossier. En een vervolgvraag is de tijdspanne van het totale project. We zijn bang voor een olifantendracht en misschien kunt u ons wat geruststellen in deze. Dan heb ik nog een vraag over de Albert Heijn. Er wordt veel over gesproken. Of over een Jumbo. Maar ik hoor veel gegadigden afvallen dat het parkeren toch ondergronds te duur is. In hoeverre staat het? Albert Heijn staat hier nog op de lijst van om zich in Dalfsen te vestigen. Dan nog een vraag, die is al eerder langsgekomen van mij van het CDA. Is er al iets meer duidelijkheid over de hoogwaterproblematiek en de gesprekken met waterschap? Misschien kunt u daar ook nog iets over aangeven. En als laatste, onder punt 5, het eerder bekend mogen maken van het besluit van het ministerie en de provincie dan wettelijk is voorgeschreven. Dat vinden we een vreemde. En ieder moet zich toch houden aan de wettelijke voorgeschreven termijnen. En misschien kunt u nog aangeven wat de reden daarvan is. En dan een slotopmerking. De aanpak van het centrum van Dalfsen, die wordt direct meegenomen. Is al een paar keer aangegeven in het waterverband, maar daar willen we ook graag wat duidelijkheid over. Want er zijn nu al rioolproblemen in de Prinsenstraat en het meubilair en dergelijke ziet er ook wat verouderd uit. Dus misschien kunt u dat nog een keer bevestigen. Dank u.
Dank u wel, meneer Ramaker. De heer Wildvank van de Partij van de Arbeid.
Ik heb een wat aanvullende vraag. Een aantal van de vragen die de heer Ramaker stelde, die hadden wij ook opgesomd, maar die ga ik niet herhalen. Dat is een beetje jammer van de tijd. Maar ik zou het wel prettig vinden als de wethouder zou kunnen reageren op de opmerkingen die de heer Elsega maakte ten aanzien van het laden en lossen. Hoe staan we daar nou voor? Zeker ook gelet het feit dat we die woning van Anemoon, of woonwinkelpand van Anemoon, erbij betrokken is. En is dat nou een situatie die uitgekristalliseerd is? Daar zou ik graag iets meer van willen weten.
Dank u wel, meneer Wildvank. De heer Nijkamp, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Om meteen maar aan te sluiten bij die vorige vraag over het laden en lossen. Daar hadden we ook al wat technische vragen over gesteld. Dat blijkt binnen de afspraken met de ontwikkelaar te kunnen blijven. En tegelijkertijd wordt gezegd, want de ontwikkelaar moet zich houden aan datgene wat we als bestemmingsplan vastleggen. De vraag is heel concreet. Op het moment als je dus één stapje verder gaat in het bestemmingsplan, namelijk gewoon de zaak dicht timmeren, dat zal wel netjes moeten dan, maar en je stelt dat als bestemmingsplan vast, betekent dat dan vervolgens ook dat de ontwikkelaar zich daaraan heeft te houden. Want we lezen uit de stukken dat als we dat niet doen, en het zit buiten het bestemmingsplan, dan zou de rekening wel eens bij de gemeente kunnen liggen. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Dan een paar vragen die te maken hebben toch wel met de financiën. In de eerste plaats, en het gaat ook over die exploitatieopzet die niet nodig is, omdat in principe de zaak wordt overgedragen aan de projectontwikkelaar, inclusief de risico's. Maar hoe zit het nou met de gemeentelijke belasting in de zin van onderhoud en beheer op het moment dat de zaak is opgeleverd? Worden we dan weer achteraf verrast met 30.000 euro beheer en onderhoud per jaar? Of hoe hebben we dat geprognosticeerd? Graag daar toch weer helderheid over. Vervolgens over de risico's, zoals ook de heer Raamaker en de heer Wildvank waarschijnlijk ook bedoeld hebben, ook om het al aan te geven. Wat gaat er nou gebeuren wanneer blijkt dat er onvoldoende belangstelling is voor bouwdeel 1 en 2? Ik hoor uit wandelgangen en op straat dat er redelijk wat belangstelling is, maar er zijn ook andere tijden. Hoe zit dat nou in elkaar? Wat voor risico loop je dan in ruimtelijke ordeningszin? Want we stellen nu het totale plan vast. Maar als zich daar nou allerlei hiccups voor doen, zetten we ons dan klem op het totale plan en wat voor mogelijkheden hebben we dan? En hetzelfde geldt natuurlijk ook wanneer er een deel staat en de laatste drie blokken blijken onverkoopbaar. Of in ieder geval de belangstelling valt tegen. Hoe zit de gemeente daar nou in? Over de waterkering is al het een en ander gevraagd. Daar zouden wij ook graag nog wat duidelijkheid over hebben. Met name ook het financiële plaatje in deze. Dat lijkt ons dan toch ook een punt wat nog wel op gemeentelijke grond plaatsvindt. Dus daar zit denk ik ook een financieel risico in. Een ander punt is dat in het rapport over de middenstand, daar wordt toch gezegd van dat we redelijk ruim in het aantal vierkante meters zitten. Is daar met de vertegenwoordigers van de middenstand over gesproken? En wat is hun concrete reactie daar nou in? Zien we dit met elkaar ingevuld worden? Of hebben we aanvullende beleidsmaatregelen te nemen om te zorgen dat uiteindelijk hier geen leegstand gaat ontstaan? Een van de laatste punten betreft de Beltenstraat. Daarvan wordt gezegd dat die uit de publieke functie wordt verwijderd. Is dat een impliciet besluit wat we dan nemen bij de vaststelling van het bestemmingsplan? Of moeten we daar nog separaat over beslissen? Ik zou dat graag wel willen weten van hoe we daarmee om moeten gaan. Over de verkeerssituatie nog een paar punten. De verkeerssituatie bij de brug hebben we al meerdere malen aan de orde gesteld. Valt op zich buiten het bestemmingsplan, maar heeft er wel alles mee te maken. Wanneer kunnen we daar een heel concreet voorstel verwachten? En een ander punt, en dat werd ook al genoemd door de heer Elzinga, dat ging dan over de vrachtwagens. We hadden zelf het punt van de parkeergarage. Daar zit natuurlijk altijd beperkte capaciteit in. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Op het moment dat die parkeergarage vol zit, krijgen we allerlei verkeersopstoppingen hier. Wordt ook dat geregeld? Wordt dat bij een bestemmingsplan? Hoe gaan we daarmee om? Dank u wel.
De heer Uitslag, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Naast de vragen die al gesteld zijn, toch een aantal punten, accenten wellicht. En van de CDA-fractie. De eerste gaat over de exploitatie, de voortgang. Misschien een teken aan de wand dat deze vraag door alle fracties gesteld wordt, dat we ons daar ook dus niet in geïnformeerd te voelen. En eigenlijk mijn oproep aan het college, en daar zou ik dan ook graag een antwoord op hebben, een toezegging, om ons wat regelmatiger te informeren hierover, zodat we bij de beeldvormende frasen deze vragen kunnen overslaan. Want eigenlijk vind ik dat een teken dat het niet goed gegaan is. Want ook wij als CDA-fractie hebben geen behoefte aan een jarenlange bouwput. Dat zult u begrijpen. Aan de andere kant, we hebben ook wel twijfels bij de voortvarendheid gezien de huidige economische ontwikkelingen. Dus er zijn sowieso nog een aantal vragen die ons echt doen gillen van behoefte aan meer informatie. Verder lees ik in de reactie van de gemeente op de zienswijze dat de hoogte van de pannen aan de Molenstraat lager wordt. Het werd al gevraagd en volgens mij is het zelfs al toegezegd. Ik zie het in de andere stukken nog niet overgenomen, dus dat vraagt voordat we hierover gaan spreken in de raad nog wel een actie. Tenminste, dat is mijn interpretatie. Ik wil graag weten of dat de juiste is. Maar eigenlijk heb ik ook wel behoefte om te weten waarom er verlaagd wordt. Is dat de reden zoals de inwoners gevraagd hebben, of zijn er andere redenen aan de grondslag? En met name stel ik deze vraag omdat het ook gevolgen heeft voor het rondje, het winkelrondje, wat we in een eerdere stadium hebben afgesproken. We zouden nu een rondje kunnen winkelen in plaats van een lange sliert waar je van kop naar de staat loopt en vervolgens hetzelfde rondje terugloopt, hetzelfde stuk weer terugloopt. Want daar hadden we wel goed over nagedacht, zou ik bijna zeggen. En het gaat nu met één streek op tafel. Ik wil niet zeggen dat ik het mee eens ben of oneens ben, maar ik vind het wel apart dat het even zo terloops besloten wordt. En het laatste punt, de waterkering. Andere fracties hebben er ook over gesproken. Ik heb begrepen dat van het Rijk daar nu nog een subsidie mogelijk is, juist omdat het nu nog vrijwillig gebeurt. En ik kan me zo voorstellen dat ook de oostkant van de brug, dat we daar die exercitie nu ook gaan doen. Want ik heb begrepen, op het moment dat het niet meer vrijwillig is, dat je dan voor het volledige bedrag moet opdragen, draaien. En dat gaat echt in de papieren lopen. En daarnaast is het ook wel een zeer ridicuul gezicht als je aan de ene kant van de brug de wering fors hoger hebt dan aan de andere kant. Bijvoorbeeld, dat staat ook nog niet echt als een gemeente die voor al haar inwoners wil zorgen.
De heer Schoonhoven van de VVD.
Dank u, voorzitter. Nou, de meeste vragen zijn al gesteld. Wat eigenlijk nog een beetje overblijft bij mij is, kunnen we niet beter eerst duidelijk maken hoe de verkeersafhandeling precies wordt voordat eigenlijk het bestemmingsplan vastgesteld wordt? Want mochten er nog meer winkels aangekocht moeten worden, dan moeten daar ook weer andere bestemmingsplannen open. Dus moeten we dat niet eerst doen, die verkeersafhandeling?
Dank u wel. Wethouder Goldsteen, aan u de schone taak om de vragen te beantwoorden.
Mag ik nog even weten wat de heer Schoonhoven nog die laatste vraag nog even toelicht? Eerst de verkeersafhandeling afwerken en dan?
En dan pas de bestemmingsplannen vaststellen. Want stel dat er nog meer gronden aangekocht moeten worden en een andere bestemming op moet, dan moet dat weer veranderen.
En welke verkeersproblematiek hebt u dan op het oog?
Over de hele afwikkeling van het laden en lossen bijvoorbeeld. Maar ook de rest van de verkeersafhandeling door de Bruinleeuwstraat.
Goed, voorzitter, ik zal proberen antwoorden te geven. De heer Dracht zal me zo nu en dan ook bijspringen. De eerste vraag van de heer Ramaker is: welk risico loopt de gemeente? In zijn algemeenheid, dat is ook vastgelegd in de overeenkomsten met de ontwikkelaar. En uit mijn hoofd, maar misschien kan de heer Dracht daar nog even straks verder op ingaan. Mocht het gebeuren, daar gaan we niet van uit. Want de projectontwikkelaar wil nog steeds niets liever dan aan de slag. Maar mocht die situatie zich voordoen, dan zijn er ook afspraken over gemaakt. En dan vervalt de grond weer terug aan de gemeente, als ik het goed heb. De bouwfase, hoe lang die gaat duren. Als ze eenmaal aan het bouwen zijn, dan kun je dat redelijk goed overzien. En dan kun je er ook duidelijkheid en informatie over geven. De start van de bouw, en dat is dan ook tegelijk een vraag die ook van een andere fractie kwam. Zijn daar afspraken over, bij welk percentage enzovoort? Nou, dat eerste blok, die eerste fase, daar zit die parkeerkelder in. Daar zit de winkel in voor Albert Heijn. En een aantal appartementen daarboven. De afspraak is dat de ontwikkelaar bij 70% gaat bouwen. Daaronder vallen ook de parkeergarage en de winkel. En dan ben je al een heel eind. Op dit moment, die vraag is niet gesteld, maar op dit moment is de ontwikkelaar in gesprek met een aantal instanties. In ieder geval met een instantie die zorg aanbiedt, maar ook nog met een corporatie. En dat zou kunnen betekenen dat er meerdere appartementen tegelijk worden afgenomen. We kunnen u de uitkomst daarvan nog niet doorgeven. Albert Heijn wil nog steeds naar Dalfsen. Heeft ook daarvoor een contract ondertekend. Naar ik aanneem zitten daar wel een aantal onbindende voorwaarden in. Maar Albert Heijn wil nog steeds naar Dalfsen. Wat de hoogwaterproblematiek en het waterschap betreft, zijn we er denk ik wel uit. De waterkering moet op dit moment 30 centimeter hoger worden. De profielen, de damwandprofielen die op het ogenblik geplaatst zijn en die als waterkering dienen, die moeten eruit, want die zitten niet diep genoeg. Dus die zullen door het waterschap vervangen worden. Daarop zal de waterkering dan opgetrokken worden, een stenen waterkering. En als het nodig is in de toekomst, maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer, dan zal daarop een flexibele waterkering geplaatst kunnen worden. Dus de waterkering wordt zo dat het in de toekomst mogelijk is om daar een flexibele waterkering op te plaatsen. Om zo te voldoen aan toekomstige eisen en voorwaarden van het waterschap. Het meubilair van de Prinsenstraat. Als we dat meenemen, dat is een overweging waarbij we nog de tijd hebben om die te maken. Het is in ieder geval iets om te onthouden. Ik kan me het pleidooi voorstellen om de omgeving, de uitstraling van de omgeving in overeenstemming met het waterfront te maken. Daar houden we ook al rekening mee bij de passantenhaven. En dat kan te zijner tijd aan de orde komen en er kan een nadere afweging gemaakt worden. Dan punt 5 van het voorstel. Dat is de eerder, het besluit eerder bekendmaken dan de wettelijk voorgeschreven termijn van 6 weken. Als de heer Dracht daar eventjes straks zo nog op wil ingaan. De vraag van de Partij van de Arbeid, laden naar lossen uitgekristalliseerd.
Wethouder, één klein dingetje. U ging in op het meubilair, maar de vraag was met name gericht op de wateroverlast in de Prinsenstraat.
Ja, voor zover het mogelijk is om daar iets aan te doen bij de waterafvoer in het waterfrontgebied kunnen we dat natuurlijk doen. Maar voor de rest, we kunnen niet onmiddellijk het hele dorp meenemen. Maar het is goed dat u daar aandacht voor vraagt, voor dat punt. Mogelijk, ik weet niet of dat kan. En als dat kan, dan moet je dat tegelijk meenemen als je met het waterfront bezig bent. Anders zal daar afzonderlijk naar gekeken moeten worden. Het laden en lossen, is dat uitgekristalliseerd, en dan trek ik gelijk die vraag van de ChristenUnie er maar even bij, inpandig ook binnen het bestemmingsplan brengen. Wij denken dat het laden en lossen zich bezig is uit te kristalliseren en dat we met de oplossingen die nu geboden worden, dus een overdekt laden en lossen, daarmee voldoen we aan de normen. En als we verder gaan, dat is prima, dan wordt het allemaal nog mooier. Maar dat is extra.
Wat zou dat dan kunnen zijn, dat verder gaan?
Inpandig. Overdekt laden en lossen. Dat is wat in het bestemmingsplan geregeld is. En dan kun je ook nog inpandig laden en lossen. En dat gaat wat verder. Maar dan breng je extra's in het geheel. En ja, dat is iets wat het bestemmingsplan op zich nog wel mogelijk maakt en waarover we in gesprek kunnen gaan met de mensen die bezwaren hebben. En misschien biedt dat mogelijkheden om er samen uit te komen. Die laatste stap. Maar op dat moment dat we dat zouden besluiten, dan zouden we het ook reëel vinden dat in dat geval de stappen niet van één kant komen. Dus het geeft mogelijkheden, maar we doen dan extra's.
En als ik daar heel even op in mag haken, de suggestie van de heer Elzinga voor een wachtstrook voor de brug, en dan laat ik even het midden waar die moet komen. Die was u ook reeds bekend?
Nee, die is, ik vind het een creatieve suggestie.
Dat vond ik namelijk ook, ja.
Ja, ik vind het, dat is, maar dat staat even los van het, van inpandig. Of
jawel.
De zorg is van de aanwonenden van de Molenstraat dat er twee vrachtwagens tegelijk komen, om nog niet in ergere termen te denken. En dat er gewacht moet worden. Je kunt dan, want daar komt ook de gedachte vandaan, om de route om te keren. Nou, dat blijft eigenlijk even lang als breed is, want dan verplaats je het probleem, tenminste als die situatie zich voor zou doen. Die suggestie was me verder nog niet bekend, dus ik ga er op dit moment ook geen commentaar op geven. Ik zou op dit moment niet precies weten waar dat zou moeten. Aan de overkant van de brug. Het lijkt me nog niet makkelijk om daar een plek te vinden. Maar goed, we kunnen de suggestie meenemen. Dan de vraag van de heer Nijkamp over wat brengt het dan kosten met zich mee voor de gemeente als straks het waterfront klaar is aan beheer en onderhoud. Daar kan ik op zich geen bedrag noemen, maar dat het kosten met zich meebrengt, dat is wel duidelijk. En die kosten hangen af van het kwaliteitsniveau dat je daar wilt handhaven in dat waterfrontgebied. In dat waterfront moeten verschillende zaken beheerd en bewaakt worden. We hebben de passantenhaven. De brugbediening vraagt aandacht. En daar zou je aan kunnen koppelen het beheer van de openbare ruimte. En dat brengt kosten met zich mee. Maar als je het op een slimme manier koppelt aan brugbediening en passantenhaven en de bootjes aan de kade, dan valt daar waarschijnlijk iets mee te doen. Daar wordt over nagedacht. Om dat in de toekomst op die manier op te lossen. Maar ons staat wel toch een duidelijke kwaliteitsbewaking voor ogen van dit deel van het dorp. Ja, wat bij onvoldoende belangstelling. Ja, op het ogenblik is het belangrijkste dat die eerste fase, dat die gerealiseerd kan worden. Als die gebouwd wordt en je kunt vervolgens overstappen op het bouwen van de woningen langs het water. En de stellige indruk is dat daar veel belangstelling voor is. Al weet ik ook dat er belangstelling is van mensen die wel aangeven, ja, we moeten wel ons huis verkopen. En ik realiseer me ook dat de situatie op de woningmarkt niet gunstig is. Maar er is goede hoop dat daar toch belangstelling voor is. Maar goed, de ontwikkelaar heeft uitgesproken dat hij bereid is te gaan bouwen bij 70% verkocht. En dat is op zich in deze tijd al een heel gunstig percentage. Want er zijn projecten bekend die een hoger percentage vragen voordat er gebouwd gaat worden. De vraag over de middenstand. Er zijn contacten geweest met de middenstand. Er is aandacht aan besteed. Misschien kan de heer Dracht nog eventjes de laatste contacten naar boven halen. Wat betreft de Beltestraat, het parkeren op de Beltestraat, is dat een impliciet besluit, vraagt de heer Nijkamp. Daar moet separaat nog over beslist worden. Omdat er een verkeersbesluit moet genomen moet worden. Dat parkeren daar uitsluitend toegestaan is en ook uitsluitend toegestaan kan worden aan aanwonenden. Omdat de andere kant van de Beltestraat dan afgesloten is in verband met die laad- en loshal. En je die kant niet meer uit kunt. Dus daar wordt een apart besluit over genomen. U neemt niet impliciet dat besluit. De verkeerssituatie bij de brug. Er is een onderzoek geweest hoe dat op te lossen. Eerst een onderzoek op de plek zelf en de brug. Dat leverde nauwelijks mogelijkheden op. Want elke oplossing had zijn eigen bezwaren. Daarna is een onderzoek geweest, de hele route naar het station. En dan lijkt het voordelen te hebben als je alle fietsers aan één kant kunt houden. Aan de gemeentehuiskant. Dat je daar in twee richtingen fietspad krijgt. Dat betekent dat het fietspad doorgetrokken moet worden richting Poppenallee. En dan zou het wenselijk zijn dat daar op de kruising Poppenallee Rechterse Dijk een rotonde komt. Dan kun je die route naar het station veiliger maken. En dat betekent dan ook dat je in het waterfront zelf, dan start je daar bij de Prinsenstraat en dat je daar ook fietssuggestiestroken kunt aanbrengen en misschien zelfs fietsers daar voorrang kunt geven enzovoort. Dat wordt overwogen. Er zijn nog geen besluiten over genomen. Het college heeft kennis genomen van dat rapport. Daar moeten nog verder nog besluiten over genomen worden. Maar we hebben wel gezegd, we gaan vast na wat de mogelijkheden zijn. En dan hopen we dat we tegelijk dat kunnen laten oplopen met de realisering van het waterfront. En dat we ook die fietsroute kunnen realiseren. Maar daar hebben we de provincie bij nodig. Dus we moeten in overleg met de provincie over wie wat doet en op welke wijze. Als de parkeergarage vol is, dan denk ik, ja, dan moeten we een parkeerverwijssysteem, zullen we daarbij moeten bedenken. Op dit moment zijn we toch al bezig om in het dorp de parkeersituatie te bekijken. En zal ook gekeken worden naar hoe kun je op dit moment al in het dorp het verkeer richting beschikbare parkeerplaatsen leiden. En als daar een systeem voor is, dan kun je die parkeergarage en ook daarbij meenemen en ook aangeven wat bij een parkeergarage die vol is. Want er zal er verwezen moeten worden naar de parkeerplekken hier bij het gemeentehuis. De heer Uitslag wil.
Momentje, meneer Goldstein. Want de startvraag van de heer Nijkamp, misschien wel de belangrijkste vraag, was: hoe zit het nou tussen bestemmingsplan en ontwikkelaar? Wat wij vaststellen in het bestemmingsplan, is de ontwikkelaar gehouden om dat uit te voeren?
Ja, sorry. Wat in het bestemmingsplan opgenomen moet worden, dus wat daarmee moet je aan normen voldoen, dat is voor rekening van de ontwikkelaar. Als we extra willen, ja, dan proberen wij natuurlijk de ontwikkelaar te laten betalen. Maar die ontwikkelaar die probeert in eerste plaats naar de gemeente te kijken. Dus we hebben een aantal punten die afgerond moeten worden. Waar ook financiële consequenties aan zitten. Nou, als het financiële consequenties heeft, zullen we mee bij u terugkomen. Maar de bedoeling is om die bij elkaar met de ontwikkelaar te bespreken. En om daar in onderling overleg uit te komen. Maar goed, het duidelijk mag zijn dat het extra kosten met zich meebrengt naar alle waarschijnlijkheid. De heer Uitslag wil regelmatiger geïnformeerd worden over het waterfront. Ja, het waterfront is regelmatig toch wel aan de orde geweest. Het is aan de andere kant een plan waar heel veel kanten aan zitten. Ik kan me de vraag op zich wel voorstellen. Maar wat mij betreft komt het wat vaker op de agenda van de raad dan gewoon om bijgepraat te worden. Maar dat is dan ook aan de raad zelf om het op de agenda te zetten. Dus als wij een volgende stap maken, dan komen we bij u als raad nu bij het vaststellen van het bestemmingsplan. En het is voor de zomervakantie, dacht ik, ook nog een keer aan de orde geweest in februari. Dus ik begrijp dat u meer informatie wilt, maar ik zie nog niet helemaal duidelijk voor me op welke manier.
Nou, de zorg van de heer Uitslag was met name, en dat hebben we bij eigenlijk meer fracties kunnen beluisteren, rondom de exploitatie in de huidige tijd. En met name daar ligt het pijnpunt. Daar zou die, ja, volgens mij wat meer,
dat begrijp ik,
info over willen
hebben. En ik zou elke fractie heel graag zekerheid willen geven en hou vast daarin. Maar dat is in deze situatie voor ons natuurlijk ook heel lastig om daar duidelijkheid over te geven.
Gaat uw gang, meneer Uitslag.
Ja, ik zou even te wachten totdat het hele rondje met antwoorden was geweest. Daar had ik wel op gereageerd. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij februari, daar praten we echt wel over meer dan een paar maanden geleden.
Ja.
Misschien hierover geïnformeerd zijn. Maar in de fractie, maar ook in de samenleving, horen veel vragen over hoe staat het nu met het waterfront? Nou, er staat, wanneer kan ik weer inschrijven huizen? Nou, er staat in de nieuwsbrief een klein kadertje. Maar aan onze kant, wat zijn de beheersmatige gevolgen? De exploitatie, krijgen we het rond? Willen we geen jarenlange bouwpunt hier hebben? Hij moet bij 70% beginnen met bouwen, ja. Maar hij kan niet wachten tot het 2020 of 2030. Het is ook een eindtijd dan dat hij moet beginnen of weer moet teruggeven. En dan, dat zijn een aantal punten waarvan we de techniek wel hebben afgesproken. Maar gaandeweg zijn er een heleboel dingen duidelijker geworden. En het lijkt me goed om daar de raad of de commissie in mee te nemen. Zodat ook wij, gezien de omvang en ook de importantie, de impact die dit plan heeft op het dorp, daar mee kunnen gaan.
Nou, ik zou er geen bezwaar tegen hebben, meneer Uitslag, als dit onderwerp 4 keer per jaar standaard op de raadsagenda, op de commissieagenda staat. Misschien zonder achterliggende stukken, maar alleen maar om bij te praten.
Waarvan? Maar, Het is goed, wij zullen dat goed, als agendacommissie oppakken.
Ik kan me voorstellen, want er zullen vragen blijven. En ik kan me voorstellen, u zegt de tijd is wat lang geweest. Maar ik zou willen voorkomen dat er weer extra stukken geschreven moeten gaan worden.
Dat is een andere zaak, want het gaat om informatie.
Ja, akkoord. Ja,
het gaat me niet om de rol van het college te gaan zitten in duidelijkheid. De oplossing die gevonden wordt tussen de agendacommissie en het college, daar wacht ik wel even af.
Ja.
Daar gaan we nu ook niet over.
Prima. Prima. Waarom de hoogte verlaagt, misschien kan de heer Drachter eventjes op ingaan, alleen de goothoogte is verlaagd, zodat er visueel een ander aanzicht komt. Maar die technische informatie kan de heer Drachter geven. Dan dat gevolgen voor het winkelrondje. Voor zover ik weet is daar nooit sprake geweest van dat daar winkels zouden komen aan de Molenstraatkant. Dus ik kan de vraag niet helemaal plaatsen.
Nou, ik heb zien staan centrumfunctie, oranje. Volgens mij was dat een drukke bedoeling gecombineerd met winkeltjes of wat dan ook. In ieder geval het rondje hebben we al...
dat was niet aan de Molenstraat.
Het was niet aan de Molenstraat, hè.
Ik zal zo'n plaatje even zoeken. Ja.
Prima. De subsidie. U zegt er is nu nog subsidie mogelijk. En daarom de oostkant tegelijk doen. Mijn informatie gaat zover dat het waterschap aangeeft dat het nog wel een aantal jaren kan wachten. Dat er op dit moment nog niet moet. Omdat we aan deze kant van de brug aan het werk gaan en de situatie verandert, hebben we verplichtingen om die op hoogte te brengen. Aan de andere kant van de brug is dat nog niet nodig, want die verplichting ligt er nog niet op. En wat ik begrepen heb, zijn Waterschap en Den Haag nog driftig met elkaar in overleg over de financiële kanten en wordt er op dit moment door Den Haag geprobeerd om financiële consequenties af te schuiven op waterschappen. Dus ik kan me niet voorstellen dat er nog veel subsidie ligt. Maar als dat zo is, dan willen we dat zeker onderzoeken. De VVD vraagt naar de verkeersafhandeling, laden en lossen. Nou, ik heb daar, dacht ik, ook al wel de nodige aandacht aan besteed. Wij denken dat de oplossing van de verkeersafhandeling, dat die zich in een afrondende fase bevindt. En dat die geen verdere consequenties meer hoeft te hebben dan de overdekte laad- en loshal, eventueel inpandige laad- en loshal.
En de vraag was de relatie naar bestemmingsplan met name. De vrees bij de VVD was dat we dan achteraf nog weer bestemmingsplanwijzigingen eventueel zouden moeten doorvoeren. Maar ik beluister uit uw woorden dat dat niet het geval is.
Nee, want het bestemmingsplan, in het bestemmingsplan geeft ons de mogelijkheid om die overdekte laad- en loshal daar aan te brengen en eventueel ook de inpandige. De heer Dracht heeft misschien nog aanvullingen.
Ja. De heer Dracht, alstublieft.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken hoor. De tijdspanne van het totale project hangt volgens mij nog in de lucht, die vraag. Ik denk dat lastig is om daar nu een eenduidig einddatum voor te gaan noemen. Wat de wethouder al heeft gezegd is dat het plan fasegewijs zal worden ingevuld. De ontwikkelaar streeft ernaar om te beginnen met het deel waar de supermarkt in zit. Vooral ook omdat ze daar natuurlijk toch al een belangrijk deel van het pand in verkoop hebben gedaan. En ook omdat ze verwachten dat de verkoop van woningen en appartementen aan de kant van de Vecht het minste probleem zal opleveren. Dus daar wil men zo snel mogelijk mee aan de slag. Dan zal ook duidelijk worden hoe die belangstelling daarvoor is. Dan hebben we ook zicht op hoe ver het daarmee gaat. U moet rekening mee houden dat wanneer zo'n bouwplan start, hè, dan zal men starten met deelfase 1 en 2. Dat zijn de twee bouwplannen aan de noordelijke kant. En dan zal vooral het blok van de supermarkt met alle appartementen daarboven, plus de woningen die daar direct tegenover liggen, die zullen dan gestart gaan worden. Ja, dan liggen er nog een paar grondgebonden woningen in datzelfde bouwplan. Dat gaat om een vrij beperkt aantal en ik denk dat men per woning zal bekijken of die wel of niet gestart zal worden met bouw. Maar dat hoeft de totale voortgang van dat project niet te beïnvloeden, omdat het niet per se als één groot blok hoeft te worden gezien. Dat geldt natuurlijk wel voor bouwblok 1. U moet rekenen dat wanneer daarmee gestart gaat worden, dat zo'n bouwperiode 1 tot 1,5 jaar ongeveer gaat duren voordat dat bouwplan 1 klaar is. Wanneer dat uitontwikkeld is en in de verkoop gaat, zal men ook al vast gaan nadenken over de vervolgbouwplannen die aan de zuidzijde liggen. Als de markt de mogelijkheden daartoe biedt, zal de ontwikkelaar daar niet per se hoeven te wachten totdat bouwplan 1 en 2 volledig klaar zijn voordat hij begint met bouwplan 3. Dus dat is ook allemaal een beetje afhankelijk van de ontwikkeling en hoe dat in verkoop gaat lopen.
Misschien wel even concreet, want er wordt gevraagd over de tijdspannen. Dat betekent niet alleen een eind, maar dat betekent vooral, en ik denk dat daar heel veel mensen benieuwd naar zijn, wanneer kunnen we verwachten dat er gestart gaat worden?
Nou, de meest optimistische planning is dat we halverwege 2012 echt beginnen met bouwen. En dat zou betekenen dat je de eerste helft van 2012 moet beginnen met bouwrijp maken, het verleggen van kabels en leidingen in de ondergrond en het slopen. Dus dat zou betekenen dat we misschien net voor het einde van dit jaar al een eerste start zouden kunnen maken. Maar dan heb ik het over een optimistische planning. Dan gaan we er even van uit dat er een contract gesloten kan worden met een woningcorporatie of met een zorginstelling die in ieder geval een belangrijk deel van de appartementen boven de supermarkt gaat afnemen. Als dat het geval is, dan zou dat dus de planning voor start kunnen zijn. En als dat langer duurt en die woningen allemaal op de markt verkocht moeten worden, ja, dan moet u daar gezien de huidige markt toch wel op rekenen dat dat misschien wel een half tot één jaar langer gaat duren dan dat. Die versnelde ter inzage, ja, dat is een vrij technisch iets, moet u dat eigenlijk zien, dat voorstel punt 5. Waar het om gaat is dat wanneer het bestemmingsplan, zoals dat door de raad wordt vastgesteld, afwijkt van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, waar de provincie advies op heeft uitgebracht, dan moet de provincie en het ministerie, de inspectie, moeten dan eerst op de hoogte worden gesteld voordat je het ter inzage legt. Maar je kunt de provincie verzoeken om die periodes gelijk op te laten lopen en dat is wat hier dus gebeurt. Dus formele procedure is in dit geval, omdat het vastgestelde bestemmingsplan dan afwijkt van datgene wat eerder bij de provincie is geweest, dat we dat eerst naar de provincie zouden moeten sturen, dat de provincie dan moet zeggen dat ze het goed vinden en dat je het dan ter inzage legt. En als er geen provinciaal belang mee is gediend, dan mag je de provincie verzoeken om die ter inzagelegging versneller te gaan doen, waarmee het vastgestelde bestemmingsplan dan sneller status van onherroepelijk kan krijgen. Over dat laden en lossen, nog even op basis van de vraag van de heer Nijkamp. Zou je nu niet in het bestemmingsplan gewoon kunnen vastleggen dat laden en lossen inpandig moet zijn en moet die ontwikkelaar zich daar dan niet gewoon aan houden en heb je dat dan geregeld? In de raamovereenkomst is bepaald dat wij als gemeente daar de voorwaarden mogen stellen binnen dat bestemming. In de overeenkomst die wij met Volker Wessels hebben gesloten en waar zij hebben bepaald wat ze betalen voor de grond, daarin is vastgelegd dat wij onze eisen niet afwijken van datgene wat we echt verplicht zijn om vanuit geluidseisen en normen en dergelijke op te leggen. Dat mag allemaal wel. Je mag als je bestemmingsplan wil, mag je best zeggen dat het, extra plus moet krijgen. Maar volgens de raamovereenkomst betekent dat dan dat de ontwikkelaar daar de gemeente op aan kan spreken. Als je dus meer vraagt dan datgene wat je conform normstelling mag doen. En wat hier is gebeurd is dat er een geluidsonderzoek is uitgevoerd. dat in dat geluidsonderzoek is gekeken naar maximale geluidsbelasting op de omliggende woningen ter gevolge van het laden en lossen. En dat, dat toen vervolgens is gekeken welke maatregelen moet je nemen om niet boven dat maximaal toelaatbare te zijn. En daar komt dus uit een overkapping met een wand. En op het moment dat wij meer vragen, vindt die ontwikkelaar dat prima, maar die zal dan wel een rekening naar de gemeente sturen.
Is er overleg geweest met de projectontwikkelaar over dit punt? Want dat is ook een voordeel voor de projectontwikkelaar. Die kan namelijk de woningen wat makkelijker verkopen.
Ja, er is overleg over geweest met de projectontwikkelaar. En er is ook niet door de projectontwikkelaar gezegd, gemeente, dat moet u maar alleen betalen. Maar het is wel een onderhandelingspunt waar je dan vervolgens samen naar moet kijken. Dus het is een, en het is niet, inmiddels nog niet uitgekristalliseerd, hè, om dan ook maar even op het kristallisatieproces in te gaan. Het is nog niet uitgekristalliseerd welk deel dan bij de gemeente en welk deel bij de ontwikkelaar komt. Maar dat is wel een punt van onderhandeling dan.
Maar het is misschien wel handig als wij die informatie krijgen voor besluitvorming.
Waar denkt u dan aan?
Ik denk heel concreet van wat gaat het...
Het onderhandelingsresultaat met de...
Wat gaat het meer kosten en wat levert het op? Dus met andere woorden, wat is de vermindering wat betreft de geluidsbelasting als je inpandig in het bestemmingsplan opneemt? Uh-huh. En wat gaat dat kosten?
Nou, in het bestemmingsplan, in het bestemmingsplan zoals dat nu bij u voor ligt, zijn beide mogelijkheden voorzien.
Maar niet de kosten?
Nee, in het bestemmingsplan regel je niet kosten.
Nee, maar dat is voor ons wel van belang om die afweging te maken.
Ja, maar de besluitvorming over wat we dus gaan doen, hoeft u niet in het bestemmingsplan te nemen. Want het bestemmingsplan dat ligt, dat maakt beide mogelijk. Op het moment dat het uitonderhandeld wordt met de ontwikkelaar, zou je dus hier naar de raad kunnen gaan en zeggen van, nou, dit komt eruit de onderhandeling. Dat is wat u bedoelt, toch? Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat het niet op het bestemmingsplan slaat.
Oké.
Ik heb net al aangegeven, voorzitter, dat als het financiële consequenties heeft, dat we dan in de raad terugkomen. Maar dat hoeft goedkeuren van het bestemmingsplan niet in de weg te staan. Want daarna kunnen we nog twee kanten op. Als we de ene kant op gaan, brengt het geen kosten met zich mee. Doen we het andere en het brengt kosten met zich mee, moeten we uiteindelijk naar de raad terug. En dan krijgt u het laatste woord.
Ja, ik denk dat in dit geval de commissie beide opties in overweging zou willen nemen. Namelijk, in het eerste geval hoeft u niet terug te komen. En in het tweede geval wel. Maar ik denk dat de commissie beide opties tegen elkaar zou willen afwegen.
U mag aannemen dat we in ieder geval terugkomen met de oplossing. En met de definitieve richting die gekozen wordt. Dat zonder meer. Maar het heeft in het eerste geval geen verdere consequenties wat kosten betreft.
Wat zijn de risico's? Was nog, ook nog een vraag van meneer Nijkamp. Wanneer er onvoldoende belangstelling is voor onderdeel 1 en 2... zetten we ons nu niet klem met het bestemmingsplan zoals het er nu ligt. Nou ja, het bestemmingsplan biedt natuurlijk binnen de redelijke grenzen die daaraan gesteld worden allerlei herontwikkelingsmogelijkheden. Dus dit bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om ook andersoortige ontwikkelingen te doen. Wat je als raad nu doet is dat je toch vastlegt wat de randvoorwaarden in eerste instantie zijn. Maar wanneer je zou besluiten om in plaats van 200 inkapwoningen vrijstaande woningen te bouwen of in plaats van een appartement van 100 vierkante meter naar een appartement van 70 vierkante meter of van 50 vierkante meter te gaan. Dat soort flexibiliteitsmogelijkheden zijn er in het bestemmingsplan. Dus gezien de ontwikkelingen in de markt, mocht het zo zijn dat een bepaald type woning slecht verkoopt, dan heeft die ontwikkelaar binnen het bestemmingsplan zoals het er nu ligt nog een zekere mate van vrijheid om tot een herontwikkeling te komen. Een andere typologie van woningen die bijvoorbeeld goedkoper zijn of juist duurder of anders. Maar goed, daar zitten wel grenzen aan en die grenzen leg je dus in dit bestemmingsplan vast. En dat heeft met name te maken met de functies die daar aan die gebieden worden toegewezen. Middenstand, ruimte in aantal vierkante meters. Er is, u verwijst naar een distributieplanologisch onderzoek wat in het kader van het bestemmingsplan is uitgevoerd. Daarin blijkt dat er ruimte is in het aantal vierkante meters. Dat blijkt vrijwel altijd uit dit soort DPO's die uitgevoerd gaan worden. Toch zie je dat er weer winkels bijgebouwd worden, dat er winkels verhuurd worden. In ons geval is het zo dat verreweg het grootste deel van het winkeloppervlak inmiddels al gecontracteerd is, namelijk met Albert Heijn. Dan kun je je afvragen, wat is dan de waarde van zo'n DPO? Ja, Dat vraag ik dan ook wel eens. Ja. Nou, het is ook het lastige in zo'n situatie dat alle winkels in een DPO over één en dezelfde kam worden geschoren. Dus het kan zijn dat je ergens, nou ja, ik noem maar wat, te veel vierkante meters in bouwmarkten hebt, maar dat er wel ruimte is voor kapsalons. Dat zie je niet terug in een DPO. Dus gezien de belangstelling die wij ervaren van ondernemers en winkeliers om hier een plekje te vinden, denken we, ondanks het feit dat er ruimte zit in een DPO, dat er wel belangstelling is om deze vierkante meters te verkopen. En dat blijkt al van een belangrijk deel uit het contract. Er is overleg over geweest met de ondernemersvereniging. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar,
Middenstandsvereniging.
Er is een overleg over geweest. Daar hebben we het plan gepresenteerd. Hebben we dat laten zien. En daar is niet naar voren gekomen dat het op ernstige bezwaren stuit. Dat is niet wat wij daar gehoord hebben. Nog even aanvullend op wat de wethouder zei over de Beltestraat. Is duidelijk niet onderdeel van de vraag over dit bestemmingsplan. Het is wel zo dat op het moment dat we zouden besluiten om inpandig laden en lossen op dat deel aan de noordelijke kant te gaan realiseren, dat de toegang tot het parkeerterrein op de Beltestraat dan zodanig is dat het wel heel lastig wordt om daar openbaar parkeren te handhaven. Dus het zit niet er echt in. Er moet een apart besluit over genomen worden. Maar het wordt dan wel een heel erg afgesloten parkeerterrein in feite. Over die lagere hoogte van het pand komt dat voort uit de inspraakreacties. Ja, dat komt rechtstreeks voort uit de inspraakreacties. Er is ook met de insprekers overleg over gevoerd. Wat is gebeurd is dat het een smal strookje van dat blok waar de supermarkt in zit een bestemming wonen heeft gekregen. En in dat strookje is vastgelegd dat daar de hoogte, de nokhoogte niet hoger mag zijn dan 11 meter en de goothoogte niet groter dan 9 meter. En dat heeft met name tot consequentie dat de dakhelling veel lager wordt dan die anders had kunnen worden. Dus, dit hebben we gedaan om vooral tegemoet te komen aan het bezwaar wat er zou zijn om zeg maar die stedelijke wand, hè, waarover gesproken wordt ook door de insprekers van 12 meter hoog, om die een meer acceptabel aanzien te geven. Want wat je dan ziet in de Molenstraat, dat is een wand met een maximale hoogte van 9 meter en vervolgens een terugwijkend dak, wat toch een veel mindere impact heeft op de beleving van de wand dan wanneer die dakhelling heel erg steil zou zijn. En over dat laden en lossen en over de verkeersfuncties daarvan. De discussie die daar nu nog over is, heeft alleen maar te maken met de rijrichting en niet zozeer over de bestemming of iets weg of iets dergelijks moet worden. Dus het heeft geen directe invloed op het bestemmingsplan als zodanig. Maar de discussie is opgeworpen om te kijken van als we nu die vrachtwagens laten laden en lossen, zou het dan niet verstandig zijn om ze de andere kant op te laten rijden? Nou, aan beide oplossingen, hè, of je nou linksom of rechtsom gaat, zitten voor- en nadelen. En wat we hebben gezegd is dat we samen met de verkeersdeskundigen en met de politie willen kijken van wat is nou vanuit verkeersveiligheidsoogpunt de beste oplossing om daar te gaan kiezen. Maar het heeft dus geen directe consequenties voor het bestemmingsplan.
Worden daar de bewoners ook bij betrokken? Of?
Nou ja, kijk, de bewoners hebben het dus inmiddels naar voren gebracht. En ik denk dat het heel goed is om op een moment dat daar wat meer duidelijkheid over is, om daar de bewoners ook weer bij te betrekken en om ze te vertellen wat daar de reden van de keuze is. Ja.
Dank u wel. Ik kijk even of iedereen naar tevredenheid beantwoord is. De heer Uitslag, CDA.
Ik mis nog even het antwoord op de vraag voor het winkelrondje. Wethouder zei net dat het er niet was. Ik kijk naar het bestemmingsplan, ik kijk naar het beeldkwaliteitsplan. Het staat overal gewoon in. Sterker nog, in de nota zienswijzen wordt notabene expliciet genoemd dat het de centrumfunctie vanaf dat moment dus niet meer nodig mogelijk is. Hè, met de verlaging van de bouw- en goothoogte. Dus dat is voor mijn gevoel dezelfde plan die voor ons liggen, staat het nog wel in. Alleen het is volgens de nota zienswijze en reactie erop niet meer mogelijk. Vandaar mijn vraag, en daar heb ik nog geen antwoord op gezien of gehoord.
Nou, in het ontwerpbestemmingsplan zoals het heeft gelegen, heeft het blok van de supermarkt, hè, om maar even dat zo te noemen, heeft altijd de bestemmingscentrumfunctie in zijn totaliteit gehad. Maar er zou altijd een supermarkt komen met aan de noordzijde, aan de kant van de Molenstraat, het magazijn. Om nou te voorkomen dat we daar een achterkant supermarkt situatie gaan krijgen met een niet erg aantrekkelijk aanzien, is vanaf het begin al door de ontwikkelaar, en dat is ook gepresenteerd in de plannen die ze destijds hebben laten zien, is gezegd van wij zorgen ervoor dat aan die kant een uitstraling komt van woonfuncties. Dat is om met name het aanzien van dat plan daar goed zicht te geven. Het wandelrondje, het winkelrondje, is steeds ook in het beeldkwaliteitsplan getekend als een achtje wat je kunt lopen in het gebied, hè. En dat is waar u naar verwijst. Dat gaat aan die kant, is nooit de bedoeling geweest om daar echt winkels te gaan realiseren. Wat we nu hebben gedaan om daar een woonfunctie te realiseren is om te voorkomen dat het ooit in de toekomst een achterkant supermarkt situatie zou kunnen worden. We hebben dus gezegd datgene wat de ontwikkelaar heeft gepresenteerd willen we ook in het bestemmingsplan als zodanig vastleggen om te voorkomen dat je daar een ongewenste achterkant situatie gaat krijgen. Maar het is dus nooit in de bedoeling van de ontwikkelaar of van ons als gemeente geweest om daar nieuwe winkels te creëren.
Oké, dan is misschien het beeldkwaliteitsplan wat verwarrend, die daar expliciet aangeeft wonen boven winkel, aan de achterkant. Nou, dat suggereert op zijn minst dat daar een winkel zit, anders hoef je dat niet te formuleren. Maar dan zou ik ook de suggestie willen doen om dat dan ook in het beeldkwaliteitsplan expliciet op te nemen, dat daar dus ook een woninguitstraling ligt en dus niet de term centrumfunctie op dat plan neerzetten. Dus dat ook de ontwikkelaar, plannen zijn leuk, maar het is ook wel goed om dat geborgd te hebben. Dat we dan ook gewoon echt niet dat gaan krijgen. Als ze dat niet willen. Hè? Want het is nu een beetje. Het is mogelijk volgens de stukken die er nu liggen.
Nou, het bestemmingsplan is bepalend daarvoor. Dus het is nu niet mogelijk. Als het bestemmingsplan zo wordt vastgesteld, dan is het bestemmingsplan het juridisch instrument waarin je. Het beeldkwaliteitsplan is veel meer indicatief en biedt meer mogelijkheden tot interpretatievrijheid dan het bestemmingsplan. Want het bestemmingsplan is leidend in wanneer het gaat over dit soort functies.
Maar zelfs in het bestemmingsplan is er niet helder genoeg over. Er staat vanaf de eerste verdieping kunnen woningen worden gebouwd. En daar kan nog steeds de achterkant van de woningen, de achterkant van de supermarkt, nog steeds de uitstraling van het magazijn krijgen, zoals je het benoemde. Nou, en daar heb je beeldkwaliteitsplan voor, heb ik tenminste altijd geleerd. En daar staat ook niet in genoemd.
Dat kan, zoals het bestemmingsplan nu wordt voorgesteld, kan dat dus niet meer, hè? Dus die achterkant situatie, die kan dus niet meer, want het laatste strook van dat blok is nu aangegeven als zijnde wonen. Dus dat betekent dat je daar nooit een achterkant situatie kunt krijgen. En het is dus, u moet dat zo zien, dat is een strook van ongeveer 2 of 3 meter is dat, waarin dan die functie wonen is vastgelegd. Dat is tot aan de begane grond. Dat betekent dat je de begane grond van de supermarkt niet tot aan de Molenstraat door kunt trekken. Maar dat daarachter nog een stukje wonen komt. 2 of 3 meter is natuurlijk niet breed genoeg om in te wonen. Want het wonen bevindt zich op de eerste verdieping. Bevindt zich boven op de supermarkt. En daarboven nog een keer het slaapgedeelte. Beneden en aan de Molenstraat zelf is alleen de entree van de woningen voorzien. En mogelijk een klein extra kamertje of studio of slaapkamer die daar nog naast is.
Helder, u geeft dus aan dat het tot aan begane grond woonfunctie heeft. Ja. Nou, we hebben een uur over beeldvorming gedaan. Dat is op zich niet erg, want dat is een belangrijk onderwerp. Laten we daar niet min over doen, alstublieft. Ik ben heel benieuwd of, naar aanleiding van de beantwoording van de vragen, fracties al een eerste oordeel hebben. Of dat u zich dat wenst voor te behouden tot aan de raadsvergadering. Wie mag ik het woord geven? En toen bleef het erg stil.
Ja, ik heb eigenlijk toch nog een paar aanvullende vragen. Want ja, dat overdekte lossen, Dat spreekt mij bijzonder aan. En we hebben destijds in de trefhoel een tijdspan afgesproken met bouwen. Dat zou mooi de compensatie kunnen zijn voor de bewoners van de Molenstraat. Dus dat inpandige lossen, dat lijkt mij een hele goeie. Want ik denk dat je aan het begin van dit plan moet je heel duidelijk zijn. Want na die tijd, dan kun je de vrachtwagens er niet meer op aanspreken. Nergens in het dorp, of tenminste, ik heb nog wat straten in het dorp waar ook geen vrachtwagen mag komen. Ik kan u zeggen dat er 's morgens om 7 uur vrolijk vrachtwagens langsrijden. Dus ja, ze worden geweerd, maar men houdt zich er niet aan. Dus van mij moet je die zaken heel duidelijk stellen. En die parkeerplek voor die vrachtwagens, die heb ik al gevonden. En dat kan mooi bij het station, op dat nieuwe stuk waar nu de parkeerplaats wordt. En dan een sensor in de vrachtwagen, dat ze aankomen rijden, dat ze direct naar binnen kunnen. En niet hoeven te toeteren als die deur open gaat. Ik heb niks gehoord over die bouwstratenfase. Dus er zal op een of andere manier zal er gesloopt worden. En die buslijn die komt er langs. Nou, gehandicapte platform heeft ook een zienswijze gegeven. Ik geef ze te doen straks door het Mullenzand met die rolstoelen. Dus daar wil ik graag nog iets meer van weten. En die upgrade van de Prinsenstraat, ja, ik denk, dat is me destijds eens een keer gezegd, die zou gelijk meegenomen worden. Dus dat kan één op één gelijk oplopen. Want anders krijg je straks oud en nieuw. En oud en nieuw is bij mij op 31 december. Maar dit kan van mij gelijk aangepakt worden. Dus daar heb ik nog graag even een reactie op.
Ja, 31 december en 1 januari, de heer Schoonhoven.
Ja, we kijken niet op correct, maar 1 januari, maar het is denk ik.
Maar dit terzijde. De heer Goldsteen.
Ja, voorzitter. De heer Raammaker spreekt zijn wens uit om voor dat inpandige laden en lossen. Nou goed, ik heb al gezegd, daarover zullen we in gesprek gaan met de mensen die bezwaren hebben ingediend. Het bestemmingsplan geeft ons beide mogelijkheden. We gaan in gesprek en u hoort de uitkomsten en u hoort de kosten als die er zijn. Wat de bouwstraten betreft, bouwen gaat nooit zonder overlast. Maar u mag verwachten dat we alles doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En dat we daarbij ook aan mensen zullen denken die wat minder goed ter been zijn. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, maar overlast is niet te voorkomen. En de upgrade van de Prinsenstraat, die hartekreet is duidelijk overgekomen. En nemen we mee, zoals we dan zeggen.
Als u er maar wat meer doet.
Dat hebt u mij nog niet horen zeggen, maar ik zal hem in ieder geval onthouden en kijken wat de mogelijkheden zijn en of het wenselijk is. Kijk eens, gemeentewerk heeft natuurlijk ook zijn planning en dan wordt er ook gewerkt op momenten dat de Prinsenstraat daaraan toe is. En dat zullen we gewoon moeten bekijken.
En die onderhandeling, denk ik, dat is een goede, om een beetje compensatie in te bouwen als het dan wel wat uitloopt. Want in de trefhoel is destijds een termijn afgesproken. Nou, die is nu vrij ruimer geworden. Dus ik wil u toch opdringen om zo spoedig mogelijk die onderhandelingen toch voor dat inpanden parkeren. Om u daar druk voor te maken. Want dat zou een hele goede zijn en daar nemen we heel veel overlast mee weg in dat deel van het dorp.
U hebt net de inspreekster horen zeggen dat er goed overleg was met de heren Roemers en Dracht.
Meneer Nijkamp.
Ik neem aan dat we in de tweede ronde zitten.
Ja.
Voor een eerste idee over het oordeel.
Exact. Dat zou ik graag willen.
Oké. Wat we voor ons hebben liggen is een zeer omvangrijk bestemmingsplan. 470 pagina's heb ik geteld. Tenminste alles wat daar aan bijlagen bij zit. Maar dat is ook wel een heel belangrijk document eigenlijk. Want het is wel de concretisering van een lijn die we natuurlijk een aantal jaren geleden hebben ingezet. In die zin hebben we ook heel veel mooie dingen voorbij zien komen in al die pagina's. Ook het beeldkwaliteitsplan, daar staan ook een aantal mooie beelden in die je eigenlijk wel graag gerealiseerd zou willen zien in deze omgeving. Want in die zin, er is wel wat te verdienen in deze omgeving qua uitstraling. We worden niet echt vrolijk als we naar het vierkante blok van voormalig het verhaal van Eshuis kijken. Tegelijkertijd blijven er nog wel een paar punten hangen. En er zitten een paar punten buiten het bestemmingsplan, maar die hebben naar ons idee ook nog wel aandacht nodig. Maar er zit één concreet punt dan nog steeds wel in dat bestemmingsplan, dat is dat laden en lossen. Want daar blijf ik toch nog wel wat tegenaan hikken. Want de wethouder stelt terecht natuurlijk van, ja, als je het bestemmingsplan vaststelt zoals het nu is, dan mag je ook inpandig de inpandige oplossing kiezen. En daar zit hem ook precies, dan mag je hem kiezen. De vraag is van of je hem niet gewoon moet eisen. Daar zit dan vervolgens een tweetal elementen in die ik wat lastig vind in te schatten. Dat is de onderhandeling of de afstemming met de belanghebbenden in de buurt. En de afstemming met de projectontwikkelaar. Dat zijn allemaal belanghebbenden in dit spel. De vraag is even van hoe krijgen we dat nou planningstechnisch voor elkaar als we over 2 weken hier een besluit moeten nemen. Dus dat is wel wat ongemakkelijk in de zin van hoe je daar nou mee omgaat. Want de neiging is wel om te kiezen voor, en dat geeft de heer Raamaker ook aan, voor een inpandige oplossing. Gewoon netjes weggewerkt. Maar goed, ik kan niet helemaal inschatten van wat nou verstandig is, ook in het kader van de gesprekken die gevoerd worden om hierin nu vast te leggen. Dus daar onthouden we ons nog even qua van het oordeel. Een aantal andere punten die hier wel mee samenhangen. Beheer en onderhoud. Wij zouden graag in de meerjarenbegroting in ieder geval opgenomen willen zien een post voor ook deze nieuwe uitbreiding. Want als we dan, nou, dat is niet het meest optimistische scenario, maar toch even ervan uitgaan dat we in 2014 à 15 dit verhaal opleveren, gaan ook op dat moment dat soort kosten lopen. Dus we verwachten dat dan ook terug in de meerjarenbegroting. Er is nog onduidelijkheid over uiteindelijk de financiën voor de waterkering. Dus die noteren we nog ook. Dan de Beltestraat. Dat moet een apart punt van besluitvorming worden. We zitten ons af te vragen van, is het niet verstandig om dat ook als een apart punt bij de besluitvorming op te nemen? Dan hebben we in ieder geval het plaatje wel compleet. We hebben eerder over afsluitingen van openbare ruimte gezien, dat er ook verschillend over gedacht wordt. Hopelijk ligt dat hier wat minder gevoelig. Maar het is goed, denk ik, om dat als raad dan wel vast te stellen. Dat je in principe besluit neemt over wat er met die straat moet gebeuren of met dat terrein moet gebeuren. Want dat wordt het dan. Dan de situatie bij de brug. De route naar het station, die krijgt aandacht, die heeft ook aandacht. Maar wat de wethouder wel aangeeft, en dat vind ik wel zorgelijk, is dat er eigenlijk geen echte oplossing is voor de situatie bij de brug zelf. De vraag is, hoe zwaar moet je dat inschatten? Hebben we daar dan in de toekomst oplossingen voor? Of zitten we daar gewoon klem? Dat is een wat lastig verhaal, merk ik. Daar komen we ook niet echt uit. Er is gewoon geen alternatief, lijkt het. Of je moet wel heel rigoureus ingrijpen. Hoe gaan we daar nou mee om met het oog op de komende 10 jaren? Wanneer toch wel die verkeersintensiteit juist op dat punt nou aanzienlijk gaat toenemen. Dus dat zijn nog wel wat overwegingen die we graag mee willen geven en waar we zelf ook nog wel even over na willen denken.
Dank u wel. Meneer Goldsteen, u wilt daar meteen al op reageren?
Ja, dat is misschien wel handig. Ik ga niet op elk punt in. Maar de route naar station heb ik proberen aan te geven dat de oplossing zit in het aan één kant houden, aan deze kant houden van de fietsers. En dat er tegelijk ook de oplossing kan zijn hier bij de brug. Dat je daar niet meer die gekke oversteek hebt, dat alle fietsers daar de weg over moeten. Dus dat is voor mij de oplossing. En die kun je misschien nog onderstrepen door de voorrangssituatie te bekijken en daarmee rekening te houden met de inrichting van het gebied. Maar goed, dat zijn dan aanvullende maatregelen. Maar daarmee meen ik dat je de veiligheid behoorlijk gediend hebt.
Het gaat ons niet alleen om de veiligheid van de fietsers, die vinden we wel belangrijk. Dus op zich is dat gewoon een goede ontwikkeling, hè, om daarnaar te kijken. Tegelijkertijd, wat we vanaf het begin hebben aangegeven bij dit plan, is dat we verwachten dat ze met name de afwikkeling van dat gemotoriseerd verkeer, hoe kom je vanuit dit plan zometeen de brug op, of nog erger, hoe kom je naar het noorden toe? dat geeft nu zaterdag soms al een aantal auto's die daar langdurig staan te wachten. Dat zal in de toekomst aanzienlijk grote problemen gaan worden. En hoe gaan we daarmee om? Dus, en ik proef het toch wel uit uw reactie dat we daar eigenlijk niet echt een oplossing voor hebben. Want elke oplossing die verzonnen was, had zijn eigen nadelen, zei u. Of eigen consequenties, die niet wenselijk waren.
Ja, nou, op het ogenblik is dat iets waarvan ik me kan voorstellen dat we dat meenemen in het geheel. En daar ook afwachten wat voor problematiek dat met zich meebrengt. Dus op bepaalde momenten van de dag dat je daar inderdaad wat langer moet wachten, dat ben ik met u eens. Ik kan niet helemaal inschatten hoe zich dat naar de toekomst toe versterkt. Maar het is een punt waar u terecht aandacht voor vraagt.